Welkom bij de podcast Verse Inkt. Ik ben Brenna van Es en dit is de podcast over boeken schrijven en persoonlijke ontwikkeling. Vandaag mag ik in gesprek met Rianne Klein-Geltink. Hallo Rianne!
Hallo!
Want we gaan het hebben over human design en schrijven. Ik heb er echt heel veel zin in.
Ik ook.
In dit gesprek. En dat komt natuurlijk omdat ik zelf ook heel erg bezig ben met human design en jij daar alles van weet.
Dus nou, niet alles.
niet alles. Het is voor mij in elk geval een onderwerp wat echt wel een tijdje geleden op mijn pad is gekomen. 2-3 jaar geleden nu. En ik zit nog midden in dat zalige experiment. Dus zoals het ook genoemd wordt. Maar Rianne, laten we bij jou beginnen. Wie ben je en wat doe je?
Nou, mijn naam is Rianne Klein-Geltink. En ik werk op dit moment als human design docent. Ik heb een achtergrond in de marketing trouwens, in de corporate sector. Dat heb ik bijna 18 jaar gedaan. En 5 jaar geleden is human design op mijn pad gekomen. En in eerste instantie puur als hobby. Maar gaanderweg eigenlijk nu een kleine 2 jaar geleden. Door vele uitnodigingen die op mijn pad kwamen, is dat nu langzamerhand mijn werk geworden. En nu geef ik mensen inzicht in hun eigen design, in hun eigen human design. En daarnaast werk ik op dit moment zelfs met een groep coaches en trainers om hen helpen charts te leren lezen voor hun klanten.
Ja. En ik mag daar ook onderdeel van zijn. Ja. Fantastisch. Ja. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die helemaal geen idee hebben. Human design, wat is dat? Dus ja, lijkt me mooi om daarmee te gaan beginnen. Wat is het?
Ja, dat is ook meteen altijd zo'n een grote vraag, vind ik. Ja. Ik zeg, de simpele uitleg is human design is je eigen geboorte of je eigen gebruiksaanwijzing waarvan je wil dat je ouders die bij jouw geboorte hadden gekregen. Wij zijn natuurlijk allemaal uniek, dat weten we al. Dat is een beetje een open deur. Je DNA is uniek, maar je energie is ook uniek. En hoe jij geboren bent om je energie uit te wisselen met de wereld, dat heeft een eigen wijze, een eigen manier. Maar dat weten we helemaal niet, weet je? Daar zijn we helemaal niet mee opgegroeid. En dus vanaf het moment dat we geboren worden, dan worden wij langzamerhand, zeg maar, worden wij een combinatie van nature en nurture. Je hebt een deel wat is aangeboren en je hebt een deel wat is aangeleerd. Nou, en human design is een systeem wat juist dat onderscheid heel erg duidelijk laat zien. Wat heb jij nou van nature meegekregen aan kenmerken, aan eigenschappen, aan energie? En waar, op welke terreinen sta je open voor de energie van de wereld om je heen? Dus word je beïnvloed? Nou, en human design is eigenlijk een systeem wat dat laat zien. Het werkt dus op basis van je geboortegegevens, geboorteplaats, datum en tijd. En op basis van die gegevens, die kunnen we invoeren in een systeem. Dat kunnen mensen gratis opzoeken, hoor, human design chart opvragen. Komt er een plaatje uit, dat noemen we de body graph. Nou, dat is een vrij complex plaatje. Maar ja, inmiddels zijn er dus een hoop mensen in Nederland en daarbuiten die dat plaatje kunnen lezen. Human design zelf is een systeem wat zowel de wetenschap als wat wij meer esoterische wijsheden met elkaar vermengt. Enerzijds hebben we het over de kwantumfysica, over natuurkunde, ouderwets. Dat zit erin verwerkt. Maar wat wij esoterisch noemen is bijvoorbeeld de Chinese I Ching en de Kabbalah en stukje astrologie. Dat zit er allemaal in verweven. Daarmee beoordelen sommige mensen het dan meteen als wazig en zweverig. En wat is dit? En dat mag. Weet je, dat is helemaal oké. Had ik in het begin ook wat behoorlijk dosis skepsis, om maar even zo te zeggen. Van hoe dan? Hoe kan dat dan? Want het is een persoonlijkheidssysteem wat niet gebaseerd is op de vragen die jij invult. Maar het is puur op, ja, heb je geboortegegevens. Dus er zit ook wel wat, is dit wel wat voor mij? Achter. Maar ja, ik ben nu inmiddels duizenden readings, zeg maar, verder. En iedereen heeft zoveel herkenning dat ik inmiddels daarvan, ja, die skepsis is bij mij wel weg. Dat is,
ja, prachtig.
Hier zit iets. Mensen herkennen zich, mensen voelen zich enorm thuiskomen. Er zit heel vaak opluchting als mensen hun eigen verhaal lezen of horen. Omdat dat nurture-stuk, dat gaat vaak over dat we denken dat we ons op een bepaalde manier moeten gedragen. En als je dan leest dat je anders ontworpen bent, dan is er een soort van, oh, dus ik mag het loslaten. Dus ik mag dit op mijn manier doen.
Ja, dus je voelt heel erg een soort van, ik ben geboren in een bepaalde energie en vanuit daar mag ik gewoon hier zijn. In plaats van dat we ons aanpassen aan van alles. Ja, omdat er verwachtingen zijn. Ja, heel mooi. En ook natuurlijk, ik zit ook meteen even aan de schrijvers te denken die meeluisteren. Ik hoor bijvoorbeeld ook heel vaak dat mensen dan zeggen van... ja, er is mij echt wel eens gezegd dat ik een boek moet schrijven. Dus, en dat je eigenlijk dan aangaat op de energie van iemand die tegen jou zegt... je moet een boek schrijven. Terwijl de vraag is natuurlijk... wil jij echt een boek schrijven vanuit jouw energie? Ja. En daar begint al iets heel moois als het gaat over human design.
Ja, exact. Ja. Ja.
Hey, en want er zijn een aantal types...
Je human design chart is dus, als je die op gaat vragen, dan zie je inderdaad een figuur, een soort mensachtig figuur met vakjes en sliertjes en rood en zwart en van alles door elkaar. En alles heeft een betekenis en het is een heel gelaagd systeem. En we starten met het human design type, inderdaad. Dat is je aura type. En er zijn er, ik zeg altijd 4 plus 1. Dat ga ik zo meteen uitleggen hoe dat zit. En dat aura type, dat is het fundament van je human design. En daar bouwen we de rest op verder. En daar, dat ga ik nu vertellen. Maar voor de mensen die luisteren, realiseer je dus ook... dat is nog een vrij generiek niveau. Weet je? Dus dat is puur de start van je human design ontdekkingsreis, om het maar even zo te zeggen. En dan zijn er inderdaad, dat noemen we aura-types. Mensen weten dat ze... of mensen, nou, ik ga ervan uit, zeker jouw luisteraars, dat je weet dat je een aura hebt. Weet je? Een aura is een energieveld om je heen. We kennen dat natuurlijk misschien wel van de steentjes, dat je daar een aurafoto van kan maken. Weet je wel, paars en rood en blauw. Dat zijn de kleuren. Maar je weet ook dat je een aura hebt, omdat zodra je iemand voor het eerst ontmoet, fysiek, je hebt meteen een... Oh, ik knip in mijn vingers. Je hebt meteen een soort van indruk van iemand. Voordat iemand überhaupt zijn mond open heeft getrokken.
Helemaal waar. Ja.
Je hebt gewoon een indruk. En dat is puur onbewust. Nou, en dat is de aura's die met elkaar communiceren. Want je aura is als je je armen wijd uitstrekt, dat is zeg maar die cirkel rondom je heen is je aura. Dus die praat ook, die ontmoet de ander voordat jij de ander überhaupt een hand hebt gegeven. Nou, dan zijn er vanuit Human Design zien we 4 plus 1 aura-types. En we starten even, of ik start even met als eerste aura-type de manifestors. 9% van de wereld heeft het aura-type van een manifester. Dat zijn de initiatoren. Die zijn hier op aarde om ongebaande paden te bewandelen, dingen voor het eerst te doen, mensen aan te wakkeren, mensen in beweging te krijgen. Zij hebben zelf geen consistente life force energy, levensenergie. Dus ze zitten heel erg in de start van iets. Ze zijn geboren om iets aan te wakkeren, iets aan te jagen, maar niet per se om iets altijd af te maken. Of om juist iets kleins op te starten, aan te wakkeren en daarna weer langere rustpauzes. Even als voorbeeld Adele. Manifester, 1 keer in de 5 jaar komt er een album uit. En tussendoor, geen optredens, helemaal niks. Zit ze in de rustcyclus.
Wat grappig, wist ik niet. Ja. Oh ja. Ja.
Manifesters, die zijn hier dus om dingen als eerste in gang te zetten. Maar daar zitten vaak belemmeringen op. Van ja, kan ik dat wel maken? Want die zijn als kindje vaak nog wel klein gehouden. Weet je wel, dat niet haantje de voorste zijn. Of niet de eerste willen zijn. Of blijf jij maar even wachten. Dus daar zit wat conditionering op. Weet je, zijn mijn ideeën wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Nou, dan de tweede aura-type is die van de generator. Dat is meteen de allergrootste groep, ruim 70%. Maar die verdelen we onder in wat we noemen pure generator en manifesting generator. Nou, als eerste even de pure generator. De generator, die hebben consistente life force energy. Als je naar de body graph gaat kijken, dan is het ene onderste vierkante vakje, die is ingekleurd, die is rood. En dat is life force energy. De reden waarom ze generator heten, is omdat zij letterlijk levensenergie genereren. Dus het is een generator van energie. Maar dat noemen we het sacrale centrum, die ene onderste. Life force energy. En dat is een motor. En die gaat heel goed op de brandstof van plezier. En generators die zijn hier dus ook letterlijk om hun eigen plezier te volgen. Want vanuit die plezier zijn zij de creators. Zij creëren dingen. Zij maken dingen. Zij brengen dingen tot stand. Zij, letterlijk, zolang er maar plezier in zit. Aan de andere kant, daar zit de valkuil achter, dat zij vaak het gevoel kunnen hebben dat zij anderen moeten plezieren voor ze zichzelf mogen plezieren. En dan dat sacrale centrum, die levensenergie, die degenereert dan. Die loopt langzaam leeg, als een soort van telefoonbatterij die leeg loopt en hij laat niet meer op. En dan zakken ze in en dan krijg je burn-out situaties en dat soort dingen. Dus daar is de opdracht voor, heel erg, wat vind ik leuk? En dat voelt veel generators als egoïsme. Maar zij zijn hier juist om vanuit plezier te bouwen, te creëren. Soms bereiken ze dan een soort van, kak, ik kan niet verder, een soort plateau. maar dat is juist dan, hey, ik mag een nieuw level. Ik mag mezelf weer, weet je, ik mag een nieuw level aangaan. Dat gaat vaak gepaard met, dat vind ik wel spannend. Maar ze zijn hier dus om vanuit plezier te blijven creëren. Dan hebben we de manifesting generators. En dat is eigenlijk een soort van hybride. Want enerzijds is het het aura-type van de generator. En de aura van de generator is ook warm, is uitnodigend, is letterlijk brenger van energie. Dus manifesting generator ook. Maar de manifesting generator heeft daarnaast ook nog wat kwaliteiten van wat we de manifester noemen. Dus van dat initiatie, van die actie. En dat hybride type, dat uitzicht dan in ja creëren, ja vanuit plezier dingen doen. Maar daar zit ook nog een tandje extra qua snelheid en qua diversiteit bij vaak. Ik vind veel dingen leuk. Ik wil niet één ding kiezen. En daar zit dan ook nog bij dat zij ook niet per se geboren zijn om alles af te maken waar ze aan starten. Want het is juist ook om tempo in het proces te brengen en de diversiteit van alles wat mogelijk is rond te brengen. Maar daar zit weer conditionering vaak op. Zij krijgen vaak opgelegd of aangepraat. Je mag pas aan iets nieuws starten als je het vorige af hebt gemaakt. En je moet wel kiezen, één ding tegelijkertijd. Nou, en dat is voor een manifesting generator vaak behoorlijk frustrerend. Weet je, dan komen ze vast te zitten van ja, maar dan nou kan ik mijn eind niet meer kwijt. Dan kan ik mijn speelsheid niet meer kwijt. Nou, dan hebben we het volgende type en dat is die van de projector. En dat is ongeveer 20-22% in de wereld is het type projector. Dat is de nieuwste uit de groep. En projectors die zijn hier niet om te werken. En die zijn hier om te gidsen. Die hebben de rol meegekregen van het gidsen van met name sacrale energie. 70% van de wereld heeft sacrale definitie, life force energy, generator type. En die, voor hun is het belangrijk dat ze hun joy volgen en hun plezier volgen. Maar dat doen ze niet altijd. En projectors zijn er juist om generators daarmee te helpen. Om hen te gidsen, dicht bij zichzelf te blijven, plezier te volgen, de dingen te doen. Want als generators opbranden, brandt de hele wereld af. Het is maar even niet uit. Dus projectors hebben een gefocuste, penetrerende aura. Die zijn vaak goed in één-op-één situaties. Zijn ook extreem geïnteresseerd in de ander. En willen de ander graag begeleiden en helpen. Maar dat als ze dat zomaar in het luchtledige met iedereen doen, dan krijgen ze vaak nul request. Bedweterenergie komt er dan vrij. Bitterheid. En voor hen is het de bedoeling dat ze wachten tot ze zich uitgenodigd voelen door een generator, door een manifester. Om hen te mogen gidsen en te begeleiden. Maar projectors die zijn hier dus om niet per se heel hard te werken, maar om het proces in betere banen te begeleiden als gids. En dan hebben we het laatste type. Dat is de unicorns, noemen we ze altijd, van de wereld. 1%, en dat is een reflector. En aan de bodygraph, als je die chart opvraagt, dan zijn alle 9 centra zijn blanco, zijn wit. Dat noemen we ongedefinieerd. En een reflector, die letterlijk absorberen die de energie van de hele wereld. Er zit wel een aura dat niet alles hard binnenkomt. Want dan zou je denken, dan zou je helemaal gek worden als je de hele dag al die prikkels hard binnen laat komen. Ze hebben een extra beschermlaagje rondom hun aura. Maar zij zijn hier wel om te proeven aan hoe het gaat in de wereld. Zij zijn de barometer van de wereld. Zij zijn hier om ons terug te geven als collectief. Zijn we met z'n allen een beetje gezond bezig of niet? En dat is een hele bijzondere rol. Is ook vaak voor reflectors zelfs. Altijd als ze daarachter komen, als ze zich ontdekken dat ze een reflector zijn, is dat altijd wel oef. Weet je, dat is echt wel een proces. Maar als ze eenmaal in die rol mogen gaan stappen, en ik mag er met een paar werken nu, waarbij dat steeds ontspannender wordt. Oh, ik mag hier puur zijn om te reflecteren wat er gebeurt. Ik hoef ook niet hard te werken, ook niet hard door te denderen. Ik hoef niks te initiëren. Ik hoef niet per se te creëren. Maar goed, uiteindelijk, we leven nog niet in een maatschappij waarin iedereen erkend wordt voor zijn rol. Was dat maar zo? Nee. Weet je, dat zou je heel graag willen. Dat je ook in een bedrijf bijvoorbeeld, dat je alle rollen in hun eigen kracht laat werken. Ja, dat is nog helemaal, daar zijn we nog niet. Maar ik merk wel dat, nou, langzamerhand gebeurt er wel wat. Ook bedrijven staan steeds meer open voor.
Ja, ja, ik heb ook echt het idee dat human design steeds bekender wordt. Dus dat helpt echt wel heel erg, denk ik.
Ja.
Maar mooi ook hoe je zegt van ja, dus niet iedereen is hier om te werken. Ik vergelijk het zelf altijd met bijtjes. Want we zijn natuurlijk een soort van bijenvolk. En dan die manifestor die af en toe in een bib zit te bijten van hop, doe.
Ja. Nee, we zijn niet allemaal hier om te werken. We geven betekenis aan het woord werk. Maar we zijn niet hier. Niet iedereen heeft consistente levensenergie.
Nee.
En dat is, weet je, wij leven in een maatschappij waarin heel veel, de 8-uurige of de 40-uurige werkweek, ja, dat is, we leven in een generator wereld, laten we even 70% sacrale energie heeft. Dus daar komen onze systemen vandaan. Dus ja. Dat een kindje 6 uur lang in de schoolbanken moet zitten, ja, dat is voor sommige kinderen prachtig, maar voor heel veel kinderen niet.
er schieten bij mij meteen heel veel vragen, Rianne, ook voor schrijvers natuurlijk, door mijn hoofd. En een van de eerste is, oké, ik ben hier niet om te werken, dus een boek schrijven, is dat wel een goed idee?
Ik knip het even op in verschillende fases, zeg maar. Dat is, laten we even aan de start beginnen, dat überhaupt beginnen.
Ja, je, hoe dus, begin je? Wat
hoe
is
begin je?
Ja. Precies.
Want wat fijn is om te weten is, human design is, ik gebruik het woord een persoonlijkheidssysteem, je eigen gebruiksaanwijzing. Maar het is dus naast dat we je bodygraph, je chart kunnen lezen, dus dat is puur een analyse, hè, van, maar zo zit jouw energie in elkaar. Dat is een gegeven, om het zo te zeggen. Daarnaast geeft human design, geeft je dan ook nog tools mee om in de praktijk met jouw eigen gebruiksaanwijzing aan de gang te gaan. Want ja, anders, als het alleen maar zo is het, ja, wat kan ik er dan mee? Nou, en wat kan ik ermee? Human design geeft twee aspecten mee. Dat noemen we strategie en autoriteit. Vanuit het basislevel van het human design aura type krijgt elk type een eigen strategie mee om je eigen energie uit te wisselen. En daarnaast hebben we iets wat we autoriteit noemen. Dat is je eigen besluitvormingsorgaan. En daar zijn 7 verschillende van. Dus nu komt al de tweede laag erbij. Dus je hebt die 4+1 types. En dan komen er 7 verschillende besluitvormingsorganen bij. En dan, als we dat samenhusselen, krijgen we al 13 smaakjes weer. Dus zo bouwt het systeem zich ook op. Maar strategie en autoriteit volgen voor een generator, manifesting generator. Zij, voor hun is het, zij hoeven nooit vanuit hun hoofd te initiëren. Weet je, dus in je bed liggen.
Oeh, dat is moeilijk. Ja. ik denk aan heel veel schrijvers die ik begeleid. En iedereen zit eigenlijk gewoon in zijn hoofd.
In zijn hoofd. Ja, maar zo zijn we opgevoed. Zo zijn we opgevoed. Allemaal, weet je. Het begint met een gedachte en dan ga je in actie. Maar daar vergeten we een belangrijke stap. En daar hebben wij het in een voorgesprek ook over gehad. En dat is praten. Maar generators, die als strategie hebben zij responderen. Dus je onderbuik, je gut volgen. Pas als je gut een reactie heeft gegeven, je onderbuik een reactie heeft, dan in actie komen. Of niet. Ze hoeven niet vanuit hun hoofd te initiëren. Wat ik daarmee bedoel, is dat, stel je voor, jij ligt in je bed en je bent al maanden aan het dromen en aan het mijmeren over het schrijven van je eigen boek. En plotseling denk je, nou, en nu ga ik het doen. En je gaat dan jou een mailtje sturen. Brenda, wil je me alsjeblieft helpen? Want ik ben zover. Ik ga dit niet doen. Dan zou ik zeggen, heeft je onderbuik überhaupt een rol gehad in dit proces? Of is het puur een cognitief mentaal verlangen nu geweest, wat je nu in actie probeert te brengen? En ik gun generators om daar één stapje tussen te zetten. Één stapje waar. En dat is je eigen onderbuikreactie. Nou, en wat er gebeurt is, en doorgaans gebeurt dit al hoor, je bent je er alleen niet bewust van. Want je onderbuikreactie, je onderbuik, die reageert de hele dag door in het moment op van alles. Dus ik ga ervan uit dat ook die gedachte van ik wil graag een boek schrijven, dat eigenlijk al een responsgedachte is geweest. Dat jij waarschijnlijk, misschien heb je wel een vriendin gezien die het heeft gedaan, dat jij denkt, dat wil ik ook. Of misschien heb je wel, loop je in de bibliotheek langs het schap met autobiografieën en zie je daar, ik zie het boek van Michelle Obama zitten, dat wil ik ook. Weet je, ik noem maar even wat, hè. En dat is dus dat je al reageert, jouw onderbuik geeft een reactie op iets wat je ziet en dan komt daar een gedachte bij, dat wil ik ook. Dat is respons. Maar het is wel respons op iets wat in jouw externe wereld is verschenen. En die gun ik, die stap gun ik. Dat jouw onderbuik ergens heeft, dit wil ik.
Het gaat ook heel erg over je lichaam, hè. Je lijf mag gewoon meepraten in dit hele proces. En we gaan er vaak zo aan voorbij.
Ja, juist. Dus dat is vanuit Generator. Wat in jouw externe wereld, en dat is zintuigelijk, hè. Dat kan horen, proeven, ruiken. Het kan van alles zijn, 5 zintuigen. Waar heb jij op gereageerd, zodat jij nu dit boek wil gaan schrijven? Kan je dat nog terughalen? En hoe vaker je naar dat soort aspecten gaat kijken, dus hoe mindvoller jij in het leven kunt staan, hoe bewuster jij in het leven kunt staan, hoe makkelijker jij, ik zeg altijd, zijn Hans en Grietje kiezelsteentjes. Je pakt hem gewoon op, dat boek van Michelle Obama in de bibliotheek, en daarna hoor ik een vriendin over een biografie, en daarna zegt iemand tegen mij, weet je wat jij zou moeten doen? En ik elke keer sacraal zeg ja, sacraal zeg ja, sacraal zeg ja.
Dus daarmee zeg je dus ook dat we eigenlijk wel die richtingaanwijzers krijgen in het proces.
100%. Vertrouwen dat ze er zo komen.
Ja, in je leven. Maar dat is natuurlijk super moeilijk, hè? Want dat is helemaal niet wat we hebben geleerd. Ja, maar dat is wel duur, het komt er eigenlijk niet uit. Hoeveel tijd kost dat? En dan neemt het hoofd het inderdaad helemaal over. Maar eigenlijk zouden we gewoon moeten zeggen, nee, mijn joy gebeurt hier. Dus ik volg dat. En vanuit daar komt het altijd goed.
Komt het goed, ja.
Ja.
Weet je, tuurlijk leveren we ook in een 3D-wereld. En als je letterlijk een investering moet doen en het geld staat letterlijk niet op je rekening, ja, dan is het misschien later.
Ja.
Weet je, maar volg, ja. Maar 9 van de 10 keer zijn de beren die je in de weg ziet, zijn angsten. Omdat jouw ego gaat nu, jouw ego probeert jou natuurlijk veilig en klein te houden. Hè? Die wil helemaal niet dat jij een boek gaat schrijven. Houd toch op, joh. En dat is ook veel te eng. Nee, maar jouw hogere zelf, die staat in verbinding met jouw autoriteit, met jouw onderbuik, als generator of manifesting generator, die geeft die ja. Dat is de stem van je hogere zelf, laat ik maar even zo zeggen.
Ja, all right, next.
Voor manifestors, die kunnen wel. Vanuit, ik sta onder een douche, nou, laten we nou eens even een boek gaan schrijven. En die voelen dan, mogen nog wel langs hun autoriteit gaan. Dus je verschillende besluitvormingsorganen. Dat kan even een nachtje slapen zijn. Dat kan in het instinct, in het moment, ik weet meteen dat het goed voor me is, dus go. Of even met zichzelf, zit mijn hart hier wel in? Wil ik dit wel echt? Weet je? Maar die kunnen in principe dan, als de energie er is, go. Ik ga jou bellen en we gaan van start. Protectors, daarvan zou ik wel even zeggen, ligt daar wel wat we noemen een uitnodiging onder. Projectors, hun strategie is wachten op de uitnodiging. En dat is niet passief wachten. Dat is niet, ik ga op de bank zitten, ik hoef helemaal nooit meer iets te doen. En dan te wachten. Het gaat wel over, ik zeg altijd, het is alsof je in verwachting bent van een uitnodiging. Weet je, als je in verwachting bent van een kindje, ga je ook van alles in die 9 maanden dat je zwanger bent doen, ter voorbereiding op. Dat is een beetje hetzelfde als wachten op de uitnodiging. Maar een projector die heeft die energetische, ik wil dit van jou, nodig om door zijn systeem te kunnen laten, dan door zijn autoriteit, langs de autoriteit gaan, maar wil ik dit ook wel?
Ja.
Als die er niet is, zal je 9 van de 10 keer merken dat het project halverwege doodloopt, dat er geen energie, dat de energie weglekt, dat het trekken en sleuren wordt, dat je bitterheid, mijn type is projector, dus ik weet waar ik het over heb in dit geval,
ja.
Dat er bitterheid ontstaat en dat je daar heel gefrustreerd over gaat voelen.
Hier maar gaan we het zo over hebben nog even, want dit vind ik wel mooi. Ja,
maar als je weet dat er iemand, en het hoeft maar één iemand te zijn, hè, dat daar, daar zit iets. Een manifester heeft niemand anders nodig. Die hoeft niet te wachten op een vraag van buiten. De projector heeft een vraag van buiten. Ja.
Ja.
En dat is gewoon puur de energieleverancier. De vraag is de doe-energieleverancier bijna.
Weet je? Ik ben een manifesting generator. Ik mag wel aan jou dingen vragen ook. Hè? Dus als
jij kan mij van alles vragen. Ja. Ja, en dan kan ik zelf beslissen, wil ik dat ook?
Ja, dat is heel leuk voor de luisteraar dat jullie nu het gezicht niet zien van Marianne. Wil ik dat ook?
Wil ik dat ook?
Marianne, wil jij een boek schrijven?
Nee! Nee, niet nu althans. Dus ik heb nog wel mijn eigen autoriteit daarin te volgen. En een projector, daar zijn 5 mogelijke autoriteiten, besluitvormingsorganen mogelijk. Allemaal lijfelijk, hè? Het is altijd in je lijf ergens.
Ja.
Maar daar zit die uitnodiging, die is prettig. En dan een reflector. Voor een reflector dat is ook als enige. Een reflector is echt een ander wezen. Dus die is gekoppeld aan de maan. Dus die leeft op een maancyclus. Mm-hmm. Daar waar de andere types allemaal verbonden voelen met de zon. En voor een reflector is het van wezenlijk belang dat een besluit niet van de een op de andere dag mag. Zij kan gewoon in beweging komen, weet je. Zij kan in principe denken van, ik wil graag een boek schrijven, en het kan. Maar dat je wel even je minimaal een maand het laat pruttelen. Zeker bij zo'n groot project. Van, wil ik dit wel echt? Want elke dag wordt zij beïnvloed. Ik zeg zij, reflecteert door andere energieën. Dus wil ik dit wel echt? En dat ze de juiste omgeving zoekt waarin ze dat kan doen.
En als een reflector ja zegt na een maand, dan blijft die ja ook wel overeind?
Nou, dan kom je bij het tweede punt. En dat kan voor alle types roepen. Dat gaat over, je bent begonnen.
Ja.
En dan komen we het proces van het creëren zelf. En daar, we leven in een generator wereld. En een generator, die houdt van enige soort van consistentie. En dat er een tijdspad ligt waar we ons aan houden. Nou, en dat is voor generators vaak, als je daar ja op hebt gezegd en vervolgens heb je daar afspraken over gemaakt en die milestones die je maakt met elkaar, dat is elke keer weer een onderbuikmomentje, kan dat ook zijn, hè? Wil ik weer naar de volgende fase, wil ik naar de volgende fase, als daar elke keer een ja op komt.
Ja.
Bij projectors en manifestors kan dat wel en projectors, manifestors en reflectors kan dat totaal anders zijn.
Mm.
Want dat is totaal niet consistent.
Ja, omdat zij hier niet zijn om te werken. Dus ze hebben gewoon al een andere rol. Dus ja, je moet dat elke keer eigenlijk invoelen, hoor ik je zeggen.
Ja, dus dat is ook aan jou als coach om dat los te laten. Dat het niet, het is niet lineair. Het pad is niet lineair.
Is het sowieso niet hoor. Een boek schrijven is sowieso niet lineair.
Het is echt, het kan maar zo dat bij een manifester, dat hij de eerste twee hoofdstukken, of de eerste vier hoofdstukken, die heeft hij in de maand geschreven. En daarna doet hij drie en niks. En bij een projector kan, daar zal ook een meer golvende dynamiek in zitten. Die veel variabeler, om het maar even zo te zeggen. En bij Manifest and Generates kan ik me trouwens ook nog voorstellen dat ze denken, nou, ik ben aan dit boek begonnen en daarnaast begin ik dan over drie maanden nog ook nog even aan een andere.
Ja.
En dan voel ik daar weer even energie op. En daarna voel ik daar weer even energie op. Dus die diversiteit van hoe dat proces verloopt, ja, dat zal heel wisselend zijn. En als je dat al van jezelf weet, dan wordt het starten misschien ook relaxter. Omdat je van jezelf loslaat dat hoe jij denkt dat het moet gaan, dat is vaak conditionering, dat je dat los mag laten. Oh, maar
ja.
Dat, weet je, jij vermengt het schrijven van boeken met persoonlijke ontwikkeling. Nou, daar zit dus het individu, is zo wezenlijk. Ja. En daar zit ook dus dit tussen. Dus dat iedereen echt zijn eigen tijdspad heeft en zijn eigen tijdsplanning heeft. En dat er dus geen one size fits all is. En dat je die verwachting dus ook los mag laten.
Ja. Ja, en supermooi dat je dit ook zegt, omdat ik nog niet zo lang geleden ben begonnen met een jaartraject, Soul en Structuur. En dat we daarin natuurlijk afspraken maken, want er is een begin en er is een eind. En tussentijd zijn er dus allerlei soul-sessies. En dat zijn eigenlijk ook weer momenten om even te voelen van, hey, waar loop je vast? Of, maar ook dus om te kijken van, Oké, ben je nog steeds connected? Zit je nog steeds goed? Weet je, dus eigenlijk daarin het proces veel meer volgen dan dat we zeggen, we hebben harde deadlines.
Ja, ja. Het is elke keer ook weer een momentje van, wil ik dit nu nog? En dat betekent, als het antwoord nee is, betekent niet dat je het hele boek over de schutting gooit, maar het is wil ik dit nu? Het is echt letterlijk inderdaad je eigen cyclus, ik bedoel niet je hormonale cyclus, maar je eigen menscyclus mag hier gewoon die is eigenlijk leidend laten zijn.
Ja, en wat dan ook wel een hele mooie is, is dat je dan dus ook ziet dat mensen aan de ene kant dat die cyclus willen volgen, maar tegelijkertijd ook denken van ja, maar ik heb dit niet voor niks gedaan, dus ik ken hem en hop, en dan gaat het hoofd er weer bij. Terwijl je uiteindelijk uit een jaartraject altijd haalt wat je eruit te halen hebt. Dat is zoals ik het nu zeg.
Exact.
En soms heb je 60.000 woorden geschreven en soms heb je misschien maar 10.000 woorden geschreven. Maar ben je zielsgelukkig omdat er andere dingen op je pad zijn gekomen die heel verhelderend waren?
En dit heeft dus weer met ook, want de meeste mensen zullen instappen met een bepaalde verlangen.
Ja.
Dit wil ik realiseren. Bepaalde verwachting daarmee misschien ook wel. Maar dus ook inderdaad in het traject, en dat is persoonlijk leiderschap, hè? In het traject continu reflecteren en maar dit is wat ik nu hier uithaal. Is misschien niet helemaal wat ik had bedacht van tevoren, maar dit is wel wat nu, de waarde die ik hier nu uithaal, ja.
Ik zit om ondertussen nog even zo lekker door te voelen wat je zegt. En het is gewoon ontzettend waar. Zo werkt het ook echt. Ik was nog even benieuwd, Rianne. Dit is een gesprek voor de luisteraar. Ik ben een manifesting generator. Jij bent een projector, vertelde je net al. Wat betekent dit voor zo'n gesprek als dit?
Dat type niveau is het fundament. Maar ik zou, ja, in de basis, wat betekent dit? Joh, ik hou van jou, ik leun op jouw energie nu op dit moment. Op jouw sacra. Mensen typeren mij altijd als heel enthousiast en heel veel energie. Ik zeg altijd, ja, dat leen ik van iedereen. En, want ik heb die sacrale definitie niet.
Kom maar op met die van jou, dan kan ik daarop. Ja.
Ik voel me heel vrij en prettig om te vertellen wat ik wil vertellen. Omdat ik van jou die uitnodiging heb gekregen om hier met jou te zijn. Dus ik voel me heel erg erkend en dat is heel fijn. Wat bijzonder is, jij hebt, als we naar de bodygraph gaan kijken, jij hebt een gedefinieerd keelcentrum. Ik heb een ongedefinieerd keelcentrum. Bij mij is het dus zo dat, hebben wij kort doorgesproken, hier gaan we het over hebben. Ik heb nooit enig idee wat er uit mijn keel komt. Ik laat me helemaal leiden door het moment, door jouw vragen, door jouw energie, door wat er gebeurt. En dan komt er wel iets en ik vertrouw er inmiddels op dat dat goed is. Weet je, dus ik ook daar proef ik van de energie die jij mij kon brengen. Jij hebt, weet je, dan gaan we heel diep jouw chart in. Jij hebt jouw keelverbindingen, die gaan over enthousiasme, die gaan over diepgang, die gaan, maar ook over actie. Weet je, over in het mindfulness, in het menu en in het nu leven en vanuit daar de energie brengen. Mm. En daar lift ik nu lekker op mee. Ja. Heerlijk. Ja.
Dus dat is ook als mensen een type schrijfcoach zoeken. Probeer altijd meerdere schrijfcoaches even niet. Nou, je hoeft ze niet uit te proberen, maar heb in elk geval een telefoongesprek.
Ja.
En dan, dus dit zijn ook vaak wel de dingen waar mensen dan op aangaan, inderdaad. Enthousiasme, focus, structuur.
Ja, ah. dat breng jij ook echt. Je brengt focus als numero uno. Ja, focus, focus en aandacht voor de details. Aandacht voor de structuur, voor het proces, maar ook voor de diepgang in het verhaal. Ja. Ook voor wat waardevol is in het verhaal van de ander. Wat waardevol is weer voor de lezer natuurlijk van het verhaal van de ander. Dat soort elementen breng jij.
Ja, ja. En super, het is zo interessant. En elke keer als ik weer met Rianne spreek of ik lees weer iets van jou op Insta, dan leer ik weer iets. Het is een soort van ben nooit uitgeleerd hierop.
Ik ook niet.
Je had het net al even over die keel, want daar zitten nog wat meer dingen ook op. Hè? Dus we hebben het nu gehad over hoe stap je in en ook hoe hou je dan verbinding met het verhaal.
Ja.
En die keel, nou daar heb jij heel veel over te vertellen, waardoor ik de vorige keer echt dacht, oh wauw, dit moeten we echt vertellen, want dit is super belangrijk.
Als je naar een Human Design Body Graph gaat kijken, naar het figuur gaat kijken, dan zie je een soort van mannetjes- of vrouwtjesfiguur, maar een mensfiguur. En de bovenste twee centra zijn de mentale centra. Het is de inspiratie en de concepten. En dan zie je een groot vierkant. Een bruin, als die ingekleurd is, is die bruin. En dat is het keelcentrum. En dat is het centrum van de expressie, van de manifestatie. En bedoel ik niet manifestatie in niet het creatiestuk, maar de uiting. En dan daaronder zie je verschillende type centra. En daar zijn van die wat daaronder zit, dan noemen we een aantal daarvan noemen we motorcentra. Dat is doe-energie. En in Human Design is er een uitspraak van de oprichter ervan, dat zei alle wegen leiden naar de keel. En dat klopt ook. Alle sliertjes, uiteindelijk komt alles bij de keel samen. En de keelcentrum is in Human Design echt van wezenlijk belang. Nou, en wij zijn opgevoed in de wereld met het idee dat je moet eerst alles bedenken. Je moet je gedachten helder hebben, je moet je ideeën helder hebben en dan gaan we doen. En wij slaan vaak die expressie, die uitspraak, die slaan we vaak over. We hebben de illusie dat we pas kunnen praten. We kunnen pas iets gaan vertellen aan de ander als we het helemaal helder hebben. Maar voor bijna iedereen is het uitspreken van iets draagt bij aan het tot helderheid komen van iets. En voor heel veel types is het van belang, voor heel veel types / combinatie van types in Human Design, is het van belang dat je je uitspreekt voordat je überhaupt weet wat je gaat doen. Want het uitspreken brengt je tot helderheid wat je te doen hebt.
Ja.
Omdat je daardoor een soort resonantie in je eigen stem hoort, of niet.
Ja.
En dus ik geef altijd de... En in Human Design is dat in het plaatje zo helder. Omdat de mentale processen, dus de denkenergie, die is niet verbonden met een doe-energie. Daar zit expressie tussen. Daar zit uitspreken tussen. Dus, en dat vinden we vaak heel eng. En dat is ook, vermoed ik, met mensen die luisteren naar jouw podcast en die denken, ik wil een boek gaan schrijven. Of mensen die al begonnen zijn, maar ergens in een proces nu even vastlopen. Weet je, of een writersblok hebben, of even denken, shit, hoe moet ik nou verder? Dan gaan we doorgaans, blijft dat allemaal malen. We gaan erover nadenken en we blijven bezig in ons koppie. En de druk neemt daartoe. Weet je, de druk van, oh, ik moet iets. We gaan nog steeds kloteriger voelen vaak.
Ik moet het weten, dat zit daar dan natuurlijk ook.
Ik moet een antwoord hebben.
Ja.
En hoe dan? Weet je wel, hoe dan? Of wat dan? En dat soort vragen, daar worstelen we dan mee. En daar blijven we mee rondlopen. En ik zeg altijd tegen mensen, ga praten.
Ja.
I don't care tegen wie. Al tegen je, maakt niet uit. Maar je kan ook tegen een boom gaan praten. Maar ga überhaupt, gooi het eruit. Laat die keel zijn werk doen. Het liefst met iemand anders natuurlijk. En dat is niet per se omdat je dan advies wil. Of dat je een oplossing zoekt. Of omdat je, maar om het praten heeft nut.
Ja, het ordent ook, hè?
Het ordent, ja. Mensen zeggen ook schrijven ordent. Maar praten ordent nog meer. Want ook in als we het hebben puur over creatie. Dan zijn er vaak drie niveaus van creatie. Het gedachte. Dus de denkvorm, de uitgesproken vorm en de gedane vorm, de gecreëerde vorm, de gemaakte vorm.
Ja.
En je, bijna alles doorloopt die fase ook. Weet je, dat als jij een tafel wil gaan ontwerpen, ja, je verzint iets in je hoofd, op een gegeven moment ga je iets vertellen, dan gaan we timmeren.
Ja.
Maar iemand zal op een gegeven moment iets uit moeten spreken. En wacht daar niet mee. Dat is eigenlijk mijn boodschap voor alle luisteraars. Wacht niet met praten met anderen over je boek.
Ja.
Ik had vorig jaar iemand in mijn groep zitten. Die heeft kanker overleefd. En die sprak in mijn groep voor het eerst uit. Ik wil een boek schrijven met interviews van andere mannen en vrouwen die kanker hebben overleefd. En dat is vorig jaar januari dat ze dat heeft uitgesproken. Hij ligt nu bij de drukker volgens mij. Maar dat had niet gekund als ze zich daar niet had uitgesproken. Want het zat al zo lang hier.
Ja.
En daar voelde ze zich veilig om het uit te spreken. En ik vind dat natuurlijk tof.
Ja.
Maar ik had vooral... Oh joh, was eerder gaan praten.
Ja. Ja, omdat je de kracht heel erg voelt. Hè? Het is inderdaad het ordenen. Ik merk het ook vaak bij de schrijfweken. Daar hebben we ook echt meditaties 's ochtends voordat we beginnen.
Ja.
En dan is het ook heel fijn als mensen zich uitspreken over wat deed de meditatie voor jou. En dat je eigenlijk al... Het is ook soms wel een soort scène waar je overheen moet. Van, ik ga dat nu vertellen. Zitten mensen hier wel op te wachten? Terwijl ik voel dat als er een veilige space is, dan kunnen we heel veel praten. En in dat praten ordenen. Ja. Kunnen we ons uitspreken. Ja.
En dan nog even specifiek naar jouw design. Want jij hebt... Letterlijk, als iemand tegen jou aan gaat zitten kletsen. Weet je dat het een ongeordende bende is, om maar zo te zeggen. Hè? Dus en dat mag iemand ook gewoon zeggen. Joh, ik heb dingen nog helemaal niet scherp. Maar jij hebt direct letterlijk een neus voor wat waardevol is en wat niet.
Ja dat klopt wel. Ja.
Ja, je kan die grenzen direct doen, maar hier zit iets.
Ja.
Weet je, ik knip weer met mijn vingers. Moet ik misschien niet doen. Maar ja. Je hebt direct, hier zit iets.
Ja.
En dan is het misschien niet meteen een kant-en-klaar pakketje misschien, maar wel...
Oh, dat is echt kippenvel als je dit zegt, want dat is echt zo.
Ja.
Vind ik heel leuk om te horen, omdat ik dat inderdaad heel erg herken. Dan zat ik nog even te denken, dat uitspreken. Hè? Dus stel je voor dat ik nu dus die reflector ben en ik ga dan uitspreken van... Ja, maar ik wil echt heel graag een boek, of de projector, ik wil heel graag een boek schrijven. Is diegene dan niet stiekem aan het solliciteren naar een uitnodiging?
Ja, dat is een mooie vraag. Nee, ik zeg altijd tegen mijn mede-projectors, je mag altijd je verlangen uitspreken. Altijd. Maar de energie van waaruit je dat doet, die is van wezenlijk belang. Kijk, ik riep laatst op mijn eigen Instagram-stories, riep ik dat ik heel graag meer uitnodigingen zou willen ontvangen om op podia te staan. Ik vind dat fantastisch. Weet je, ook dit. En dit is ook een podium, hè? Volgens mij is dit misschien zelfs wel daaruit geboren, zou maar zo kunnen. En dat ik op podium, en dat ik dus de vraag krijg, joh, mag jij om een uitnodiging vragen? Hoe zit dat dan? En dan zeg ik, van twee dingen zijn daarin belangrijk, voor projectors even specifiek. Allereerst, erken ik mezelf voor wat ik te brengen heb. Dus het gaat over jezelf waarderen, jezelf accepteren. En twee, wil ik die uitnodiging omdat ik die moet ontvangen? Zit daar neediness achter? Weet je, niemand nodigt mij ook ooit uit. Dat is bitter. Of zit die, nee, maar ik vind dat ik zo'n tof verhaal heb. Ik wil dat met de wereld delen. En dat is, wat wil ik brengen?
Ja.
En dat zit er bij mij achter. Ik ben zo razend enthousiast over human design. Ik wil dat de hele wereld het leert kennen. Dus dan mag ik prima zeggen van, joh, ik zou heel graag meer uitnodigingen willen ontvangen. Dus als er een projector luistert nu en die heeft een verlangen om een boek te schrijven, maar er is nog geen uitnodiging, zou ik daar beginnen met het uitspreken. Maar wel eerst even checken van, joh, erken ik mezelf al voor dit proces?
Ja.
Weet je? En twee... Doe ik dit vanuit, dit wil ik aan de wereld geven? Of doe ik dit uit, ik vind dat de wereld mij moet gaan erkennen omdat ik mijn levensverhaal. Want dat is niet fijn. Dat voelen we. Dat proef je. Een bittere projector die iets wil, dat is echt nasty. Dat is niet fijn.
Nee, maar is dat bij een generator niet anders? Die heeft dan geen bitterness, maar die heeft iets anders.
Frustratie?
Ja.
Ja, dat is frustratie.
Is ook niet fijn, toch? Vanuit daar een boek... starten.
Dat aspect wat ik bij projector noemde van wil je geven of wil je ontvangen, daar zit denk ik voor alle types wel iets in. Weet je, moet jij, doe je het omdat je respons moet ontvangen? Ja, dan ben je verkeerd bezig.
Ja. Ja.
Willen geven in plaats van moeten ontvangen, zeg ik altijd.
Ja.
Dat is die balans, ja, die is belangrijk.
Hij sluit ook heel erg aan bij wat ik zelf altijd zeg over schrijven is geven.
Ja.
jij wil iets kwijt, maar je gaat het dus geven aan de ander. En zit die daarop te wachten? En ga jij het tof vinden om dat cadeau te gaan geven?
En vooral nog, geef jij dit vanuit liefde? Of geef jij dit omdat jij vindt dat de ander jou daarvoor moet gaan betalen, waarderen, eye over je bol?
Ja.
Weet je, doe je het omdat je denkt, nou, als ik dat geschreven heb, dan pas ben ik waardevol? Of doe je het, nee, ik ben waardevol en dit wil ik aan de wereld geven?
Ja. Soms is dat ook een beetje nog een gemixt gevoel, hè? Weten we het nog niet zo goed? En daar ben ik altijd heel blij mee met de schrijfweken. Want dan komt dat gevoel van schrijven vanuit liefde is geven. Dat is wat je te doen hebt hier.
Ja.
En als je het voor jezelf wilt schrijven omdat jij het voor jezelf belangrijk vindt, ook prima. Hè? Dan is het dan, maar dan doe je het ook voor jezelf vanuit
orde. Maar dan hoef je het ook niet uit te geven.
Nee, dat hoeft dan ook niet. Nee, dat is serieus dan opeens een optie. Hè? Want dat overwegen we in principe niet. Van, oh nee, maar het moet voor de buitenwereld. Maar misschien wil je wel heel graag een boek voor jezelf schrijven.
Ja,
en dat zou zomaar kunnen.
Voor je kinderen, voor je nageslacht. Of,
Hoe worden mensen gemotiveerd? Want het gebeurt iedereen. Je bent met, laten we zeggen, heel veel zin. Vanuit de juiste intentie ben je ingestapt. Maar je bent inmiddels bij hoofdstuk 3. De eerste sparkelingen zijn er een beetje af. Het wordt zwaar. Het wordt nog zwaarder. Hoe houden we de zin erin?
Ja, ik zou sowieso, als je in de energie van frustratie terechtkomt, hè, dan zou ik zou altijd iedereen tegen iedereen zeggen, stap even weg. Ga niet doorploeteren. Want 9 van de 10 keer heeft dat geen enkele zin. Ik zou eerst even gaan reflecteren. Hè, wat zit me nu dwars? Om maar even zo te zeggen. Wat voelt nu zwaar? Er kunnen verschillende oorzaken onder liggen. Hè? Het kan zijn dat je plotseling je heel bewust wordt van hoe groot dit wordt. En, of hoe groot dit kan worden. Dat je plotseling bang bent voor wat de impact gaat zijn.
Je moet even mij bellen.
Je moet even jou bellen. Maar dat kan. Ja. Hè? Dat je echt denkt van, oh, en dan is het uitstelgedrag vanwege hoef. Ja. Weet je, bijna bang om te falen, bang voor succes. Het kunnen verschillende redenen zijn. Maar ik zal als eerste even er van weg. Ik zal altijd even van wegstappen. Ik zou inderdaad mijn coach bellen. Zou ik doen.
Zou ik wel doen als ik jou was. Ja.
Ik zou niet alleen gaan zitten ploeteren.
Nee.
En, want eigenlijk sluit dit aan op waar we het zo straks over hadden. Over dat praten. Ja, over die keel. Hmm. Want als je in je hoofd gaat hangen. En dat is vaak wat er gebeurt. Hè, dan ga je in je hoofd zitten. Dat helpt niemand. Dus ik zou er van wegstappen. Ik zou met mijn coach gaan uiten. Het voelt zwaar op dit moment. Het werkt even niet. Het loopt even niet. Ik ben de flow even kwijt. Dan wellicht kun je daar meteen al oorzaken voor verzinnen. En misschien is er gewoon een pauze nodig. En daarna zou ik toch ook, na die pauze, zou ik toch ook weer opnieuw mijn autoriteit gaan raadplegen. Weet je lichaam weer aan het werk zetten.
Ja.
En weer even terug naar, wat is er al? Want vaak kijken we dan ook naar wat er nog niet is.
Ja.
En kijken we niet naar wat er al wel is gecreëerd. En weer even terug naar de intentie. Welke intentie had ik dit nou met dit boek? Wat wilde ik hier nou mee? Wil ik dat nog steeds? En als het antwoord nee is, kan hè? Kan. Blijkbaar is het misschien nu even de bedoeling dat ik hem laat liggen. Ja. Of blijkbaar is het nu even, ja, weet je, de natuur die heeft ook een rustseizoen, zullen we maar even zeggen. Maar dat wederom heeft te maken met de verwachting van het hele proces. Als jij erin gaat met het idee, 10 hoofdstukken schrijven en dat doe ik er ik doe er eentje per maand en keurig, ik begin in januari en 31 oktober is het klaar. Ik doe nog even wat, hè. En dat jouw eigen cyclus toch wat weerbarstiger is.
Prachtig, ik vind het heel mooi dat je dit zegt, omdat ik dit heel vaak krijg van mensen. Van, dan schrijf ik een hoofdstuk per maand en nu weet ik eindelijk wat voor antwoord ik moet geven. Nou, ik weet niet of je cyclus dat wel helemaal aankan. Nee. Ja, want het is ook echt zo, weet je wel. Je bent natuurlijk ook in het begin zit er een soort van eagerness en zin. En dat hoop ik altijd dat mensen dat heel lang vast kunnen houden. Maar inderdaad, het uitspreken is superbelangrijk. Dat is echt wat ik je, nou ja, wat je
en eigenlijk... Wat ik ook, maar dat is, vinden heel veel mensen spannend, maar wat ik wel aan zou raden, is om in je eigen schrijfproces al zoveel mogelijk lawaai over je eigen boek te gaan maken. En wat ik bedoel met lawaai, is ga niet, tenzij je echt niet het idee hebt dat het ooit uitgegeven wordt, maar als jouw bedoeling wel is vanuit de intentie, we gaan dit op de markt brengen, Want hoe meer jij tijdens je schrijfproces al mensen meeneemt, ik ben hiermee bezig, soms zal ik een dipje hebben, dan heb ik misschien ook even de energie van jullie nodig. Ik wil misschien opnieuw me even uitgenodigd voelen als projector zijnde. Ik heb misschien een nieuwe respons, weet je, even nodig als generator. Ja. Dus neem je publiek, je toekomstige publiek, en al zijn dat je familieleden.
Maakt niet uit.
Maakt niet uit, maar neem die mee. En dat is kwetsbaar. Dat is kwetsbaar als de neten, want niemand vindt het tof. Iedereen vindt het tof om te zeggen, ik heb een boek geschreven. Maar niemand vindt het tof om te zeggen op maand 5, oh, ik heb er geen zin meer in. Ik heb het heel erg zwaar. Oh. Maar juist dat maakt je mens.
Ja,
en volgens mij, de mensen die jij, die schrijven menselijke verhalen, want het is een menselijk verhaal over jezelf. Dus laat dan ook je mens zien, ook in het schrijven van het boek zelf. Spreek je weer uit.
Ja, en dan kom je ook weer uit op iets wat ook weer bijna een onderwerp op zich is. Maar weet je wel, draag het onderwerp. Ga ervoor staan. Want dat is natuurlijk ook heel vaak heel lastig, hè, als je schrijft over gevoelige onderwerpen. Dus misschien niet eens dat je zegt, ik ga op LinkedIn een post maken. Maar zorg tenminste inderdaad voor familie of lieve vrienden. Waarvan je zegt, dat zijn echt my best cheerleaders ever.
Ja, ja.
En die moeten aan de kant blijven staan. Ik heb ze nodig.
Ja. Dus vertel die ook, die vertel je de ups, maar ook de downs.
Ja, heerlijk.
Ja,
mooi. Is er nog iets, Rianne, waarvan jij zegt, dit moet ik nog gezegd hebben voordat we gaan afsluiten?
Als jij het verlangen hebt om een boek te schrijven, check. En je wil dat volgens je eigen design doen, check je eigen strategie en je eigen autoriteit. Verdiep je daarin. Want dan weet je dat de startenergie correct is voor jou. En twee, laat elke verwachting van hoe het tijdspad eruit gaat zien, laat dat los en stap gewoon in de reis zelf. Bijna als een ontdekkingsreiziger. Je weet dat ergens het schip gaat stranden en dat is positief, want dan heb je het eiland bereikt. maar wanneer dat is, dat weet je niet precies. Volgens mij is het schrijven van een boek is zo helend in zichzelf. Dat is volgens mij een magische journey die je niet van tevoren exact kunt plannen.
Dankjewel voor deze mooie final quote. Rianne, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten?
Ja, mijn website is kiesvanuitjekracht.nl. Dus kiesvanuitjekracht.nl. En dat is ook mijn Insta met puntjes ertussen. kies.vanuit.kracht.
En ik kan het iedereen aanraden om Rianne te gaan volgen. Je gaat heel veel leren ook. En ik zal ook echt Human Design vaker gaan noemen, ook in de podcast Verse Inkt. Omdat ik het gewoon zelf echt heel erg belichaam inmiddels. Ik doe dingen vanuit plezier en niet meer omdat het moet. Omdat ik bijvoorbeeld elke week een podcast op zou moeten nemen. Dat doe ik helemaal niet aan. Ik doe dat gewoon als ik denk, oh leuk. En wie zou ik ervoor kunnen vragen? Of als ik een boek begin, dan doe ik dat ook vanuit die weg. En dat gun ik heel veel andere mensen ook. Dankjewel, Rianne, dat je er was.
Graag gedaan. Ik vond het echt super tof dat ik er mocht zijn.
Ik wil jullie luisteraars heel hard bedanken voor dat je er was. Stel dat je dit een fijn gesprek vond. Dan is het fijn als je de podcast gaat delen en je ook abonneert op dit kanaal. Dat helpt Verse Inkt aan zichtbaarheid. Maar ook aan mijn missie, want hoe meer mensen deze podcast kennen, hoe meer mensen hun verhalen gaan schrijven en delen met de wereld.